Romeinen 5. Daar zijn we aangekomen. Nou ja, aangekomen, daar ben ik de laatste keer gebleven. Heb ik tot en met vers 4 besproken. Maar dat is alweer 2 weken geleden, denk ik. Toch? Of 3, nou ja. In ieder geval een aantal weken. Laat ik het daar maar op houden, want vorige week was... André hier. En ja, ik wil... ik heb vorige keer het laatste...
Vorige week was André hier niet, 2 weken terug.
Ja.
Ja. Oh ja, en vorige week had ik een intermezzo. Ja. In toen hebben we de studies van de Romeinenbrief even onderbroken voor een kleine onderbreking. En hebben we een los onderwerp besproken, om het zo te zeggen. Bedankt voor de aanvulling. Maar nu gaan we dus weer verder met de Romeinenbrief, dus dan is het inderdaad een week of 3 geleden. En ik heb de laatste keer Romeinen 4, het laatste gedeelte, het tweede gedeelte, en een aantal versen uit Romeinen 5 besproken. Nou, Romeinen 4 is een tamelijk afgebakend gedeelte, dus die hoofdstukindeling, daar moet je niet altijd wat van aantrekken, maar in dit geval... Is het goed ingedeeld. Het Romeinen 4, ja, daar gaat het over Abraham die ten tonele wordt gebracht door Paulus als voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof. En ja, dat wil ik dus achter ons laten, Romeinen 4. En even de aansluiting weer oppakken bij Romeinen 5. En ik lees dan die eerste 4 versen die we... ook al besproken hebben, die lees ik dan even door. Romeinen 5 begint zo. Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus. Nogmaals, hoofdstuk 4, dat ging over Abraham en over rechtvaardiging uit geloof. Wat is dat dan? En wat betekent dat? En wat was de positie van Abraham toen hij gerechtvaardigd werd? Hè? Was dat de grote vraag, was hij al besneden of werd hij pas daarna besneden? En hoe zit dat dan? Hè? Nou, enzovoorts, dat gaan we allemaal niet herhalen. Maar gerechtvaardigd worden dan vanuit geloof. Hebben wij vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof. En dat woord toegang... dat is opgebouwd uit 2 woorden, naartoe plus het woordje leiding. Dus hij is degene die ons naar God toeleidt. Hè? Hij is de naartoe leiding, de toegang. Wij hebben vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben in het geloof, tot in deze genade waarin wij staan. Die genade waarin wij staan is dat wij gerechtvaardigd zijn uit geloof, en vrede, en dus vrede naar God toe hebben. Anders gezegd, verzoend zijn. Want verzoening en vrede maken is echt een synoniem. Nou ja, als ik het iets nuanceer, dan zeg ik van, dat zijn in ieder geval nogal overlappende begrippen. En geloof je dat niet, dan zou je Colossense 1 vers 20 nog eens na moeten lezen. Waar staat dat God het al verzoent tot zichzelf... vredemakend door het bloed van het kruis. Dus hoe verzoent hij? Door vrede te maken. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof, tot in deze genade waarin wij staan. Wij staan dus in die genade. En wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Roemen, ik zoek altijd dat woord gebruiken we niet zo vaak, ik zoek altijd een synoniem. Maar dat vind ik altijd wat lastig. Wij geven enthousiast op over. Hè? Wat zou een synoniem zijn? Bluffen, maar dat is weer negatief. Hè? Dat is weer hoog opgeven over. Dat is eigenlijk roemen. Wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. En hoop... is niet van, kom je morgen? Nou, ik hoop het wel, hè, zoals wij dat in het Nederlands vaak gebruiken. Nee, hoop is een zekere toekomstverwachting. Wij roemen, wij geven enthousiast op over de hoop, de verwachting van de heerlijkheid van God. En heerlijkheid heeft altijd te maken met onvergankelijkheid. En ja, wat we waar Romeinen 5 over gaat, is dat God deze hele schepping gaat, alle mensen gaat rechtvaardigen en het leven geven, onvergankelijk leven. En die verwachting van heerlijkheid, daar roemen wij op. En natuurlijk ook nog eens, dat is Gods plan voor heel de schepping, maar ook nog eens dat wij als eerstelingen zullen delen in die heerlijkheid. Wanneer Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden. En in die rol als leden van zijn lichaam zullen wij de schepping bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Maar dat is ook Romeinen 8. Dus daar komen we ook nog op. Maar ja, dus wij hebben heel wat te roemen. Dus daar roemen wij op. Op de hoop, de verwachting van de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking verdurend bewerkt. Dus we roemen op of over de hoop van de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Dus het roemen op of over die hoop van de heerlijkheid van God, dat doen wij zelfs ook in verdrukkingen. Dus roemen op of over de heerlijkheid van God en roemen in de verdrukkingen. Let op het voorzetsel. Dus wij, ja, als het goed gaat, is het natuurlijk makkelijk om te roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Maar ja, wij staan in die genade, dus wij blijven ook staan als er verdrukkingen zijn. En ook dan roemen wij in die verdrukkingen over de hoop van de heerlijkheid van God, want die is onveranderlijk. Die staat vast. Die is gebaseerd op wat hij doet en niet op wie wij zijn en op omstandigheden. En daarom, als wij staan in de genade, dan roemen wij ook in de verdrukkingen. Ja, omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. Hè, we verduren, we ondergaan het. En het verduren beproeftheid. Dus wanneer we roemen in die verdrukkingen, dan wordt onze, ja, dan verduren we in die verdrukkingen en dan wordt de hoop die wij hebben, de verwachting die we hebben, die wordt beproefd, die wordt getest. Want wij, ja, de omstandigheden worden moeilijker, maar en ja, toch roemen wij. Want Gods, de verwachting, de hoop van de heerlijkheid van God, die staat vast. Dus daar kunnen wij op blijven staan. En dan is, wordt die hoop waarin die we waarover we blijven roemen in verdrukkingen. We ondergaan het, we verduren en daardoor wordt het beproefd. Namelijk getest. En wat gebeurt er dan? Nou, omdat we weten dat de verdrukking verduren bewerkt. Het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. Dus het is een cirkel. Het komt weer terug bij waar het begon. En eigenlijk, als ik dan iets zou moeten of mogen toevoegen in deze laatste zin, dan zou ik zeggen, omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt, het verduren beproefdheid en de beproefdheid nog meer hoop. Want dat is natuurlijk het idee. Die hoop wordt versterkt, die wordt getest, die wordt beproefd. En wanneer wij blijven staan, roemen, ja, dan neemt die hoop alleen maar toe. Die wordt sterker. Dat was vers 4 en dan komen we aan in vers 5 en daar zijn we dan gebleven. En de hoop maakt niet beschaamd. Ik lees even verder. Omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Ja, die hoop, dat zei ik net ook al, die verwachting, de hoop van de heerlijkheid van God, die hoop die maakt niet beschaamd. Maar dat komt omdat die hoop niets met ons te maken heeft, wie wij zijn. Die heeft niets met omstandigheden te maken, maar die heeft te maken met de liefde van God. Zijn onvoorwaardelijke liefde en ook zijn onvoorwaardelijke belofte. Hij heeft gesproken, hij heeft voorzegd en ja, wat hij voorzegt, wat hij spreekt, wat hij belooft, dat zal gebeuren. En daarom maakt die hoop niet beschaamd. Wij zijn gerechtvaardigd, we hebben vrede naar God toe, toegang tot hem en we hebben hoop op de heerlijkheid van God. Nou, dat beschaamt niet, want die hoop is zeker en vast. Ja, omdat die hoop niet gebaseerd is op ons of op onze omstandigheden, maar op hem. Staat vast in hem. En daarom staan wij ook in die genade. Dan kunnen we ook blijven staan. De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Hele mond vol. Maar de hoop is dus gebaseerd op de liefde van God. En ja, Romeinen 5, we gaan nu niet heel Romeinen 5 bespreken, dat gaan we echt niet redden. Maar als ik zo het kringetje rondkijk, dan denk ik dat voor de meeste die versen wel bekend zijn, hè? Vers 17, 18, 19. Dat gelijk door, ik lees nu even uit de Statenvertaling, vers 18. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Dus nou ja, wat daar precies staat en hoe en wat, daar komen we te zijner tijd op. Maar God gaat allen rechtvaardigen en allen het leven geven. Dat is de liefde van God. En die liefde, die onvoorwaardelijke liefde die God heeft voor zijn schepping, is nu al in onze harten uitgestort, uitgegoten. Als een overvloeiende ook nog eens. Hè? Dat lezen we op andere plaatsen. Ja, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Dus wij hebben Gods geest ontvangen en daardoor weten wij dat die liefde van God in onze harten uitgegoten is. En geest, dat is altijd een wat ongrijpbaar begrip. Dat is niet voor niets, want geest is onzienlijk, maar daarom wordt er ook nog wel eens wat mistig over gedaan, wat vaag over gedaan, maar juist in de schrift wordt er helemaal niet vaag over gedaan. In de schrift vinden we juist heel concreet waarom wij de geest hebben ontvangen. En wij hebben dus de geest ontvangen opdat wij zouden weten. Nou, wat zouden wij dan weten? Nou, bijvoorbeeld over die hoop die niet beschaamd maakt. En de liefde van God, die in onze harten uitgestort is. En die aan ons gegeven wordt, wat God ons geeft. Ik moet dan altijd denken aan die woorden uit de eerste Korinthebrief, in 1 Korinthe 2. Waar Paulus heel duidelijk onder woorden brengt waartoe wij die geest ontvangen hebben. Wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst. God zij dank. Ja. Wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die uit God is. Opdat, dus dat is de reden waarom wij de geest ontvangen hebben. Opdat wij weten, de geest hebben we dus ontvangen om te weten de dingen die ons door God in genade geschonken worden. En wat hij ons genade geeft, dat zouden wij weten. Letterlijk, het staat er letterlijk nog sterker hoor, dan weten. Het staat letterlijk het woordje waarnemen. Opdat we zouden waarnemen, zouden weten wat God ons in genade schenkt. Dus daar is helemaal niks vaags, niks mistigs aan. We hebben juist geest ontvangen om te weten. Zodat ons verstand het ook pakt. Ja, en het daarna ook zakt in het hart natuurlijk. En er echt besef komt. Maar omdat wij weten de dingen die ons door God in genade geschonken worden. Die dingen spreken wij ook. Zegt Paulus. Niet met woorden onderwezen in menselijke wijsheid. Hè, tussen aanhalingstekens. Maar in woorden onderwezen van geest. Dat woordje woorden staat tussen vierkante haken, dus dat heb ik toegevoegd. Maar dat is natuurlijk het idee. Niet met woorden onderwezen in menselijke wijsheid, maar in onderwezen van geest. In woorden onderwezen van geest. Waar vinden we dus... Wat is dus... Hoe drukt zijn geest zich uit, om het allemaal zo te zeggen, nou, in het woord? Niet in woorden onderwezen in menselijke wijsheid, maar in woorden onderwezen van geest. De geest onderwijst dus. Hè, opdat wij zouden weten de dingen die God ons in genade geschonken heeft. Het geestelijke met het geestelijke vergelijkende. Ja. Als je nu de vertaling erop naslaat, dan zeggen ze, hebben ze hier ook woorden ingevoegd. Maar letterlijk staat er dan geestelijke met geestelijke vergelijkende. De vertalingen zeggen dan bijvoorbeeld geestelijke dingen of geestelijke woorden met geestelijke dingen vergelijkende. Maar er staat gewoon een bijvoeglijk naamwoord, geestelijke. Dus het geestelijke met het geestelijke vergelijkende. Nou, wat is het geestelijke? Hoe drukt Gods geest zich uit? In het woord. Dus wat vergelijken wij met wat? Nou, het woord met het woord. Geestelijke woorden met geestelijke woorden vergelijkende. Opdat wij zouden weten de dingen die God ons in genade schenkt. Dus dat is dat begrip geest is, ja, dat is heel concreet. Dat is opdat we zouden weten. Het begint in het denken. Die dingen spreken we ook niet met woorden onderwezen in menselijke wijsheid, maar in woorden onderwezen van geest. Geestelijke met het geestelijke vergelijkende. Ja, en dat is eigenlijk wat wij dan met een woord bijbelstudie noemen. Of het onderzoeken van de schriften. Mijn woorden zijn geest en leven. Het is dat Johannes 6 geloof ik. Ergens in de laatste verse. Zegt de Heer, mijn woorden zijn geest en leven. Heel concreet dus. Nou, even terug. Die zin even meelezen. De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Opdat we die hoop zouden kennen, opdat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor goddelozen. Straks, dat is twee versen verder, daar staat, God bewijst zijn liefde voor ons, dat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Hier staat, toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor goddelozen. Hij stierf door goddelozen, maar dus ook voor goddelozen. Dat is wat hier staat, hij stierf voor goddelozen. Oneerbiedigen, letterlijk. Dat woord asebio, goddelozen, oneerbiedigen. Dus letterlijk niet vereerders. Dus niet God vereerders. Vandaar goddelozen of oneerbiedigen. Maar Christus stierf dus. Niet voor goede mensen. Niet voor mensen die de juiste keuze hebben gemaakt. Hij stierf voor zwakken en voor goddelozen. Allen, Romeinen 3 was dat, allen zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De mensheid, kijk, waar het hier over gaat in Romeinen 5, is niet over individuen, maar over de mensheid. En Christus stierf voor zwakken en voor goddelozen. Toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor goddelozen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. Ja, dat is. Misschien kan je iemand vinden die zegt van nou, voor een goede wil ik nog wel sterven. Hè? Voor een rechtvaardige.
Voor de koning.
Hè?
Voor de koning.
Is dat een vraag die je aan mij stelt? Nou ja, er zijn natuurlijk wel mensen ook voor andere of voor de goede zaak gestorven. Hè? Tenminste, dat zij een goede zaak vonden. Ja.
Maar voor de koning zou hij niet gaan sterven.
Nou ja, dat mag je zelf invullen. Nee. Maar nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. Maar God bewijst echter zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. Dus Christus stierf ten behoeve van ons, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog zwak waren. Vers 6, zwak. Dat woordje bewijzen, dat Dat wordt op allerlei verschillende manieren vertaald. Ik heb dat eens nagekeken. Ik zag ook een vertaling met God staaft zijn liefde jegens ons. Dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf ten behoeve van ons. Maar dit woord, dat wordt, dat eerste woord dus, dit woord, dat wordt vertaald met bewijzen of aanbevelen of aanprijzen. God beveelt zijn liefde aan, prijst zijn liefde aan, bewijst zijn liefde, dat Christus stierf ten behoeve van ons toen wij nog zondaren waren. En daarmee betoont, dat is alweer een ander woord, beveelt hij aan, prijst hij zijn liefde aan. Daarmee demonstreert hij ook zijn liefde. Hij gaf zijn zoon over om te sterven voor goddelozen, voor zondaren, voor zwakken. Wat deden zij met zijn zoon? Ze sloegen hem aan het kruis en ze doden hem. Nou, menselijke wijs gesproken zeg je dan van, nou, dat zal ik die lui eens even betaald zetten. Toch? Nee, wat doet God? Hij bewijst zijn liefde door zijn zoon over te geven voor zondaren, voor zwakken, voor onrechtvaardigen. En op de derde dag wekte hij zijn zoon op om de hele schepping, al die zondaren, die onrechtvaardigen, die zwakken en die goddelozen het leven te geven. En dat is onvoorwaardelijke liefde. En zo bewijst God dus zijn liefde. God heeft op die wijze ook zijn liefde bewezen. Ja, zoals Jozef, hè, die verkocht werd door zijn broers, die hem doodwaanden. En toen ze voor hem stonden, hij had ze kunnen laten stikken, hè, Jozef. Maar wat deed hij? Hij gaf ze te eten. En dat is, eigenlijk is dat ook wat verzoening is, hè, door je vijanden te eten geven. Hoe staat dat in Romeinen 12? Vurige kolen op hun hoofdstapel. Daar kan je niet mee blijven rondlopen. En dan verdampt ook die vijandschap. God bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf ten behoeve van ons. Ja, dit is dus dat woord. Hè, daar zie je hoe dat in de MBG vertaald wordt. Aanbevelen, bewijzen, staven, aanprijzen. Dat heeft dus die betekenis, die lading. God bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf ten behoeve van ons. Ja, hij werd overgeleverd vanwege onze misstappen. Hè? Dat zei Paulus in 4 vers 25. Ook als Jood natuurlijk. Hè? Hij zegt, hij werd overgeleverd vanwege onze misstappen. Het waren de misstappen van het Joodse volk, maar samen met de Romeinen, die hem aan het kruis brachten. Daardoor werd hij overgeleverd. Maar hij werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Dus goddeloze, onrechtvaardige, zondaren, zwakken, daar stierf hij voor. Die waren het ook die hem doden, kruisigden. En God wekte hem op op de derde dag om aan al die goddelozen en al die onrechtvaardigen het leven te geven. Dus vanwege onze rechtvaardiging. En kijk, Paulus spreekt hier over onze rechtvaardiging, maar dat zei ik dus al, daar gaat Romeinen 5 over. Romeinen 5 gaat niet over individuen, maar het gaat over de mensheid. En daarom, in het tweede deel van Romeinen 5, gaat Paulus ook Adam ten tonele brengen als type van hem die komen zou, als type van Christus. En Adam staat model voor de hele mensheid, dat hoef je niet uit te leggen, want de hele mensheid is uit hem voortgekomen, maar zo staat Christus ook model voor de hele mensheid. En de hele mensheid zal in hem gerechtvaardigd worden. God bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf ten behoeve van ons. Ja, veel meer dan nu inmiddels gerechtvaardigd wordend in zijn bloed, Dus hij stierf ten behoeve van zondaren, van goddelozen. Maar hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus veel meer dan nu, gerechtvaardigd wordend in zijn bloed. Gerechtvaardigd wordend in het bloed. Daarbij moet je niet slechts aan het bloed denken wat gevloeid heeft op Golgotha. Als je dat... Want ja, op Golgotha werd hij geslacht. Aan het kruis werd hij geslacht. Daar vloeide zijn bloed. Maar het bloed van het offerlam, zoals dat gebruik... Ja, kijk, in die hele offerdienst van de tabernakel en later de tempel, daar werden lammeren en andere offerdieren die werden geslacht. En dat bloed vloeide en dat vloeide op de slagbank. Maar dat bloed had daarna een functie. Dat bloed werd gebracht door de hoge priester, bijvoorbeeld op Grote Verzoendag, in het heiligdom en werd daar gesprenkeld op het verzoendeksel. Dus als er gesproken wordt over zijn bloed, dan gaat het over het bloed van degene die gestorven is, maar nu leeft. Dat zit daarin. Dus veel meer dan nu gerechtvaardigd wordend in zijn bloed. Hè, gerechtvaardigd wordend in het bloed van hem die stierf. Zullen wij door hem gered worden van de toorn. Dus ja, wat Paulus zegt, als zijn dood al bewerkte dat wij, dat Christus stierf voor ons ten behoeve van ons toen wij nog zondaren waren, nou nog veel meer dan nu hij leeft en wij gerechtvaardigd worden in zijn bloed, zullen wij door hem gered worden. Van de toorn, voegt hij je toe. En ja, nu zou ik een rondje kunnen doen van wat verstaan jullie eronder? En dan weet ik zeker dat ik allemaal verschillende antwoorden krijg. Dat we gered worden van de toorn. Ja, dat is een voorbeeld. Dat zou een antwoord kunnen zijn. Dat is een antwoord wat mij betreft. Ja. Maar ik ken er nogal wat. En ik heb er een paar wil ik jullie meenemen. Kort, vrij snel, want ik ga niet al die schriftgedeelten uitgebreid behandelen. Maar laten we eerst even, we zijn in Romeinen 5, maar laten we eerst eens teruggaan naar Romeinen 1 en Romeinen 2, waar dit begrip ook naar voren wordt gebracht. Romeinen 1 vers 18 staat, want Gods toorn... Gods boosheid wordt het ook wel eens vertaald. Verontwaardiging geloof ik in de Concordant Version.
Heb ik niet bij me.
Nee? Ja. Je hebt een Duitse Bijbel bij je zeker?
Nee. Ik heb ze in beide talen. Ik heb de NBG.
Oké, vandaag ben je in het Nederlands.
Ja, ik mag de grens niet over.
Maar Romeinen 1 vers 18... Hetzelfde woord, Gods toorn wordt, tegenwoordige tijd hebben we toen uitgebreid besproken, Gods toorn wordt onthuld van de hemel over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. Hele mond vol, maar Paulus legt dat uit in Romeinen 1 en hij zegt daarover, daarom heeft God, zegt hij drie keer, daarom heeft God hen ook overgegeven in. Nou, en daar volgt het een en ander op. Maar God heeft deze wereld, deze wereld overgegeven, losgelaten. En dat is in deze tijd een uiting van Gods toorn. Dat hij dat eigenlijk, ja, om het dan populair te zeggen, zoek het maar uit. Maar ons laat hij niet los. Ik hoop toch dat we dat weten. Dus Gods toorn wordt onthuld van de hemel over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid en onrechtvaardigheid ten onder houden. Maar daar redt hij ons dus van, om het zo te zeggen. Romeinen 2. Maar in overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart, daar wordt de hypocriet, de religieuze mens wordt daar aangesproken. In overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart spaar je voor jezelf toorn op in de dag van toorn. En van de onthulling van het rechtvaardig oordeel van God. Nou, de dag van toorn, die vinden we in Openbaring 6. Daar wordt gesproken de grote dag van hun toorn. En daar gaat het over de toorn van God en het lam. Lammetje. Dus dat is het oordeel over de dan levende mensheid op aarde. Nou, als je nou zegt, daar begrijp ik echt helemaal niets van, dan ga ik het ook niet uitleggen. Maar in Openbaring 6, daar worden 7 zegels beschreven. Met eigenlijk zijn die zegels een verzegeling van het boek van de eigendomsakte van het land Israël. En aan het einde van die, als de zegels geopend zijn, is het boek open en is het bekend van wie. Dan is het eigendomsrecht tot stand gekomen en hersteld. Dan is het koninkrijk, om het dan maar even zo te zeggen, dus gevestigd over Israël. Maar dan begint pas de grote dag van hun toorn. En dan lezen we ook allerlei bezuinen en schalen, of violen, zegt de Statenvertaling dan, die nog over de volkeren zullen komen. En dat is dus de dag van toorn. Ja, daar worden wij ook van gered. Nou, hoe dan? Ja, daar hebben we het vorige week over gehad, hè? Want die dag zou ons niet overvallen als een dief in de nacht. Wij worden daar dus van gered. En van de onthulling van het rechtvaardig oordeel van God. Ja, daar hebben we toen ook over gehad bij de bespreking van Romeinen 2. Maar dit gaat over het oordeel van God bij de grote witte troon. En dat is weer Openbaring 20. Oordeel over de doden die voor die gelegenheid worden opgewekt. Ik zag de doden groot en klein enzovoort. Staande. Voor die witte troon, grote witte troon, en de doden werden geoordeeld naar hun werken. Zoiets staat er. Dus die dag van toorn, daar worden wij ook van gered. Nou, deze heb ik maar een beetje samengevoegd. Dat is de eerste Thessalonicenzenbrief. En daar hebben we dus vorige week wat uitgebreider over gehad. En 1 Thessalonicense 1 vers 10. En uit zijn hemelen zijn zoon op te wachten, die hij uit de doden opwekt. Wie is dat? Nou, Jezus, die ons uitredt vanuit de toekomende toorn. Dus als die toekomende toorn, en jij noemde net de toorn van de draak, Openbaring 12. Als die komt, ja, daar worden wij van gered, uitgered, als die nog toekomend is. Dus als ik dat lees, dan denk ik van nou, dat is echt op het laatste nippertje. Maar daar worden we ook wel bij geholpen natuurlijk door die illustratie in Openbaring 12. Van die draak die mannelijke zoon wil verslinden. En op het, die mannelijke zoon wordt dan weggerukt tot God en zijn troon. Want God plaatste ons niet tot toorn. Hij heeft ons niet tot toorn gesteld, tot in toorn. Maar tot verwerving van redding door onze Heer Jezus Christus. Dus ook hier staat, wij worden gered van die toorn. En dat gaat dus over dezelfde toorn, namelijk die toorn van de draak. En daarna volgende dag van toorn. Veel meer dan nu gerechtvaardigd wordt in zijn bloed, zullen wij door hem gered worden van de toorn. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Ja, dus dit zijn van die proefjes, van die toetsen, wat begrijpend lezen. Indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Wat is verzoening? Nou, dat is het veranderen van vijanden. Wij waren vijanden, maar wij zijn verzoend, dus zijn we geen vijanden meer. Terwijl men in het christelijk jargon het vaak heeft over het verzoenen van zonden. Maar verzoenen is een verandering van houding. En een verandering van positie. En ja, zonde verzoenen is dus eigenlijk heel vreemd taalgebruik. vijanden worden verzoend. Indien wij toen wij vijanden waren met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Ja, nog zo'n vraag. Wie verzoent en wie wordt verzoend? Ook die dingen worden, dat zeg ik expres, want ook die dingen worden nogal eens in het christendom door elkaar gehaald. Ja. Vaak zeg maar, ja, God, dat, en daar zit een hele theorie achter. God moest verzoend worden met de mensheid en hij moest zijn gramschap stillen en dat, dat heeft nu de Heer Jezus plaatsvervangend voor ons op zich genomen, zodat de toorn van God over zijn zoon is gekomen en nu kan God ons vergeven of nu is God verzoend. Nou, dat staat nergens. God is degene die verzoent. En degene die verzoend moeten worden, dat zijn vijanden. En dat waren wij. En er is nog een hele groep te gaan, maar ook die komt aan de beurt. Maar het is God die verzoent en het is de mensheid die verzoend moet worden. Want de mens is een vijand en God is dan ook nooit een vijand van de mens geweest. En dat vind je dus, je vindt het ook gewoon nergens in de schrift. Dat God een vijand van de mens was en dat God verzoend moet worden. Ook in bijvoorbeeld 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Wie verzoent? God. Wie moet verzoend worden? De wereld. Ook daar vind je dat. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. En God bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf ten behoeve van ons. We waren vijanden, we waren zondaren. En toen heeft hij ons verzoend door de dood van zijn zoon. Ja, in het geval, dat staat in Romeinen 12. God gaf zijn zoon over en op de derde dag wekte hij hem op uit de dood om aan deze hele schepping het leven te gaan geven. Om deze hele schepping met zich te gaan verzoenen. God bewees zijn ultieme liefde door zijn zoon op te wekken en door die ene rechtvaardige daad, Romeinen 5 verderop, deze hele mensheid de rechtvaardiging van leven te geven. Dat is verzoening. En zo gaat God om met vijanden. Zo verzoent hij zijn vijanden. En in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want wanneer jij dit doet, zal jij gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. En dat is dus wat Jozef deed, hè. Daar kan je dus, die gaf zijn vijanden, zijn broers die hem wilden, die hem hadden overgeleverd. Ze dachten dat ze hem gedood hadden. Ze hadden hem verkocht. En toen stonden ze opeens voor hem. En hij had ze in de gevangenis, waar hij zelf ook had gezeten. Dus hij wist waar hij was. Hij had ze in de gevangenis kunnen gooien. Hij had ze kunnen doden. Hij had alles met ze kunnen doen wat hij wilde. En hij deed ook alles wat hij wilde, want hij gaf ze te eten. En met die vijandschap konden ze dus, ja, die konden ze niet meer handhaven. Dat is gloeiende kolen op het hoofd stapelen. Dat is dus verzoening. Indien wij toen wij vijanden waren met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Ja, net stond er nog gered worden van de toorn. Die toevoeging staat er hier niet meer. Hier staat gewoon gered worden in zijn leven. Door zijn dood werden we verzoend. Veel meer zullen wij in zijn leven worden gered. En zijn leven, zijn opstandingsleven, leven met allemaal hoofdletters, onvergankelijk leven. In dat leven worden wij gered. Ja, waarvan? Nou ja, onder andere van de toorn. Maar dat is slechts, hoewel het een heerlijk aspect is het slechts één aspect. Maar hier houdt Paulus die toevoeging haalt hij helemaal weg. Hij zegt veel meer dan zullen wij wanneer wij verzoend worden. Of verzoend wordende. Gered worden in zijn leven. Ja, van de dood. Dat is al ons grootste probleem natuurlijk. Van onze sterfelijkheid. Van onze vergankelijkheid. Dus ja, ik heb die verse er maar bijgezet. Hè. Die kennen jullie allemaal uit het hoofd natuurlijk. Uiteraard. Ik moet altijd denken aan Jens als ik dat lees, aan mijn zoon. Ik vroeg hem een keer van, ik wilde Johannes 3 vers 16 met hem bespreken. Volgens mij heb ik het al meerdere keren verteld. Maar toen zei ik van, Jens, wat is het bekendste vers uit de Bijbel? Toen zei hij, pap, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. Ja, dat was voor hem dus het bekendste vers uit de Bijbel. Maar dat betekent dus dat die hele mensheid gered wordt in zijn leven. En als we al door zijn dood verzoend werden, ja, zijn leven is natuurlijk veel meer, zegt Paulus hier ook. Veel meer dan zullen wij verzoend wordend gered worden in zijn leven. En 2 Timotheus 1 vers 10, hè, waar het ook staat over Christus die leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie. Leven en onvergankelijkheid, oftewel onvergankelijk leven. Veel meer dan zullen wij, wanneer we verzoend worden, gered worden in zijn leven. En of dat nou is, of we dit aardse lichaam af moeten leggen en daadwerkelijk zullen sterven, of dat we levend zullen overblijven tot in de parousia van de Heer en zullen veranderd worden op dat moment. Hè, dan worden we wij zullen worden gered in zijn leven. Maar dat niet alleen. Ja, het is elke keer veel meer, maar dat niet alleen. Het is altijd nog mooier dan nog mooier dan wij dachten. Maar dat niet alleen, maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvingen. Ja, dit grijpt terug op die eerste versen. Daar had Paulus gezegd, ik heb het aan het begin gelezen. En wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukkingen verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. En dan zegt hij, maar dat niet alleen, maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvingen. Want Paulus zegt, wij roemen niet alleen in wat God ons geeft, hè, wat hij ons in genade heeft geschonken. Maar wij roemen ook in wie God is. In God zelf. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in God. Dus niet alleen. Wij roemen niet alleen maar in God om wat hij ons geeft, maar ook gewoon om wie hij is. Hij is God, hij is de plaatser, de beschikker en daar roemen wij in. Hij heeft alles in zijn hand. En dat hij degene is die dat allemaal doet ook. Hè? God is de plaatser. God is de beschikker. Door hem ontvingen wij de verzoening. Het is ook alles wat we ontvangen, rechtvaardiging, verzoening, redding. Het is allemaal zijn geschenk. Geloof daarin dat wij geloven, ook dat is een geschenk. Efeze 2 vers 8. Dat we dat mogen zien en mogen geloven. Dat is het kanaal waar hij ons door rechtvaardigt. Maar ook dat is een geschenk. Er is niets van onszelf bij. En daarom roemen wij in God. Want in onszelf hebben we helemaal niets te roemen. Waar is dan het roemen, zegt Paulus. Dat is 1 Korinthe 1, geloof ik, die laatste verse. Daar noemt hij op van, daarom zijn er onder ons niet vele edelen, niet vele machtigen. Want God heeft het onedelen en het onmachtige, dat heeft hij uitgekozen. Het zwakke ook nog, ja. Ja, ja waar, dan, en dan vraagt hij zich hardop af, maar waar is dan het roemen? Hè? Wat hebben we dan van onszelf nog hoog op te geven? Nou ja, niets. Want wie roemt in de Heer. En hier staat dat niet alleen, wij roemen ook in God. Wij roemen in wat God ons geeft, maar boven alles, we roemen gewoon in God. Dat Hij het doet, dat Hij door onze Heer Jezus Christus ons die verzoening heeft gegeven. Dat alles zijn werk is, dat Hij degene is die het geeft, dat Hij degene is die verzoent. Ja, en dat is me goed ook, want als er iets van ons af zou hangen, dan dat weten we allemaal, er komt helemaal niets van terecht. Maar alles ligt vast in Hem. En zoals hij in die eerste vers ook zei, daarom staan wij ook in die genade. Dat is ook vaste grond, dat is een fundament. Daar zakken we niet doorheen. Dat staat vast. Daar kun je op staan. En als het je eigen werken en verdiensten zou moeten zijn, dan daar kwam er dus helemaal niets van terecht. En daarom roemen wij ook in God. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, en zo de dood doorging tot in alle mensen waarop allen zondigden. Ja, en nu hebben we dus een zin die niet af is en die Paulus ook niet afmaakt in het volgende vers. Hier gaat hij pas mee verder in een aantal versen verderop. Maar wat Paulus hier gaat doen, hij zegt ook vanwege dit. Hij gaat hier, dat heb ik al eerder gezegd, Romeinen 5 gaat niet over individuen, maar over ons als gelovigen. Maar uiteindelijk ook, en dat gaat hij hier naar voren brengen, over de hele mensheid. En ja, hier komt in dit gedeelte dus de vergelijking met door één mens kwam de zonde de wereld binnen. En dat is natuurlijk Adam. En hier worden Adam en Christus naast elkaar en tegenover elkaar gezet als Adam, ook als type van Christus. Adam die de zonde de mensenwereld binnenbracht en zo en door de zonde de dood, en die dood ging tot alle mensen door, waarop allen zondigden. Dus we zijn allemaal besmet met dat virus van de dood. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, was een opmerking die ik ooit hoorde. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het schuitje van Adam. En hij bracht de zonde de mensenwereld binnen en door de zonde de dood. En zo ging de dood door tot in alle mensen, waarop allen zondigden. Dus wij zondigen omdat we stervelingen zijn. Dat is wat hier ook staat. Maar Adam, het Adamvirus ging door tot de hele mensheid, om het zo te zeggen. Ja, de man met zijn zijze. Maar zo staat ook Christus model voor de hele mensheid. En dat is wat Paulus in deze versen naar voren gaat brengen. Christus stierf voor zwakke, goddeloze, zondaren, vijanden. De oorzaak is door één mens, om het maar even zo te zeggen, en de oplossing dus ook. En dat is wat hier naar voren wordt gebracht. En dat is voor heel de mensheid. Vanwege dit, dat wij allemaal zwakken, goddeloze, zondaren en vijanden waren. Nou ja, en dan komt de vergelijking. Maar dit is dus een zin die niet af is en die pas afgemaakt wordt in vers 18-19. En ik heb altijd de neiging om deze zinnen iets om te bouwen. Om er wel een... Kijk, je kan gewoon zeggen vanwege dit, dan heb je een waarheid als een koe. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, zo ging de dood door tot in alle mensen waarop alle zonde hadden. Dan heb je alleen dat woord doorging uit elkaar getrokken en het woordje en, nou, dat zou je nog, dat hoef je niet eens weg te laten. Maar dan weet je dus waar het over gaat. Door één mens kwam de zonde de wereld binnen en door de zonde de dood. Het is de dood die doorging tot in alle mensen. Waarop allen zondigden. Dus dat wij vergankelijk en sterfelijk zijn, dat is de oorzaak dat wij zondaren zijn. Nou, Paulus gaat dat hier onderbouwen, gebaseerd op historische feiten. En hij zegt hier dat de dood erfelijk is. En ik heb het expres zo gezegd, omdat men meestal zegt dat de zonde erfelijk is. He, erfzonde. Zo'n theologisch begrip. Maar geen Bijbels begrip. De dood is erfelijk, om het zo te zeggen. En op grond daarvan zondigen we. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood. En zo ging de dood door tot in alle mensen waarop allen zondigden. Want tot op de wet was de zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ja, hier wordt, nogmaals, de zin wordt niet afgemaakt. Dus Paulus gaat eerst weer een onderwerp dat hij al een paar keer bij de horens heeft gepakt in deze brief. De wet. Ook in hoofdstuk 4 ging het daarover. Abraham die leefde ver voordat de wet kwam en de belofte al ontving. Gerechtvaardigd werd uit geloof. Ja, hoe zit dat dan met de wet die erbij kwam? Heeft hij dan de belofte teniet gedaan? Nou, we weten inmiddels, nee, tuurlijk niet. Die belofte blijft staan. Maar tot op de wet was ook, tot op de, kijk, het gaat hier om het begrip zonde. Tot op de wet was de zonde ook al in de wereld. Dus ook Adam en alle, nou ja, alle Bijbelse figuren die wij kennen tot aan de wet. Alle mensen die geleefd hebben van Adam tot aan de wet, dat waren ook al zondaren. Maar we weten inmiddels hoe dat komt. Dat kwam omdat stervelingen zijn, omdat ze vergankelijk zijn. Maar, zegt hij dan er nog bij, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Zonde, kijk, zonde is doelmissen. Dat is zonde. Als ik dit bekertje laat vallen, dan valt het water op de grond. Zeggen, nou, dat is zonde van het water. Want het doel van het water is om het op te drinken. En als het op de grond ligt, dan is het afval. Dus het mist het doel. Maar dat is zonde. Zonde is doelmissen. Maar toen de wet kwam, werd diezelfde zonde, kreeg opeens een andere lading. Dat werd overtreding. En op overtreding volgt toorn en straf. Ik weet niet of dat vorige keer was of die keer ervoor. Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat lazen we in 4 vers 14. Want de wet bewerkt of werkt uit toorn. Want echter waar geen wet is, maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Als er namelijk geen wet is, kun je ook niet overtreden. En dan is zonde slechts zonde. Dus zonde kreeg een andere lading toen de wet daar kwam. Maar zonde wordt dus niet toegerekend als er geen wet is. Maar er was wel degelijk zonde in de wereld. Dat brengt Paulus hier naar voren. Want tot op de wet was de zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heerst vanaf Adam tot aan Mozes. Ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Ja, dit woord heersen, daar zit het woordje, dat zie je niet terug in de interlineair, maar wel als je gaat kijken naar de woordopbouw, zit nog het woordje koning zijn in. Dus sommige vertalingen hebben, de dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. Dus dat is ook het idee, of heerst als koning. Kreeg iedereen eronder, om het zo te zeggen. Maar de dood heerst vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. En de overtreding van Adam is natuurlijk dat Adam, die had wel een verbod of een gebod. Adam overtrad een verbod of gebod. Hè, van je zult niet eten van die vrucht, want als je dat wel doet, dan zal je stervende sterven. En ook Adam was dus in overtreding. Maar vanaf Adam tot aan Mozes was er geen wet. Dus was zonde ook geen overtreding. En toch stierf men. Waarmee Paulus hier dus naar voren brengt. Dat de overtreding geen oorzaak is van de dood. Hè? De mens sterft niet omdat hij een overtreder is. Maar de mens sterft omdat hij vergankelijk is. En dat de dood en alle mensen doorgegaan is en daarom waarop allen zondigden. Nou, maar de dood heerst vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. die een type is van hem die komen zou. Adam is dus een type. Een model. Een voorbeeld. Van hem die komen zou. Nou, we weten allemaal dat degene die komen zou, of de op het punt staande, de aanstaande, hè, degene die zou komen, dat is Christus. En daar is Adam dus een type van. Dat is wel leuk, dit woordje type, typos, dat is afgeleid van een werkwoord slaan, zoals een mal geslagen wordt. Dus Adam is een mal, een afdruk van degene die komen zou. En zo'n mal, in zo'n mal zie je wel de contouren, maar heeft niet, is niet het ding zelf, zeg maar. En zo is het ook met Adam. Adam heeft contouren van Christus, maar hij is niet degene die komen zou. Want dat is de laatste Adam, zoals Paulus hem noemt in 1 Korinthe 15. Dus Adam is een type en zoals Adam model staat voor de hele mensheid, zo staat Christus model voor heel de mensheid. Dat is de overeenkomst, maar er zijn ook verschillen. Adam bracht zonde en dood in de wereld. Christus brengt rechtvaardiging en leven voor de hele mensheid. Dus zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood. Nou, zo ging de dood door tot in alle mensen, waarop allen zonden. Adam is dus een type van Christus. En ik heb het volgens mij redelijk uitgekiend om hier maar even een punt, of liever gezegd een komma of een puntkomma te zetten. Want Paulus gaat deze vergelijking hier verder uitwerken. En ik denk dat het goed is om hier te gaan stoppen en daar de volgende keer mee verder te gaan. Want ik wist wel dat ik de rest van het hoofdstuk niet deze keer ook kon bespreken. Want daar valt natuurlijk veel over te zeggen. En ik denk dat we dat ook maar eens moeten doen. De volgende keer. Dus ik ga het voor nu hierbij laten.